We verzoeken de gemeente bij de aanvang van deze godsdienstoefening met elkander te zingen van Psalm 141, daarvan het tweede en vierde vers. Kroep, Heer, in angst tot uw gevloeden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken, om tot godloosheid mij te spoen, met mannen die verkeerdheid doen. Laat mij hun lekkernij niet smaken. We noemden u Psalm 141 en daarvan het tweede en vierde vers.
Onze hulpe en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt, tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Aan de gemeente zal worden voorgelezen uit Psalm 119, de versen 97 tot en met 112. Psalm 119, 97 tot en met 112, vooraf de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting den ganse dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uw gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt, Heere, maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds, en leer mij uw rechten. Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand, nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mij een strik gelegd, nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want ze zijn mijn hart en vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwiglijk te doen, ten einde toe.
Zoeken we het aangezicht des Heeren. Heere, wilt u ons een indruk geven van uw majesteit en heerlijkheid, vlekkeloze rechtvaardigheid, maar ook van onze nietswaardigheid, walgelijkheid en verwerpelijkheid, opdat wij van u de hemelse majesteit niet aards zouden denken, en dat we van een aardschepsel geen hemelse gedachten zouden hebben, en dat onze harten geopend werden voor uw woord door de kracht van uw geest, en dat we verstaan zouden wat het zeggen wil om in de toenadering en tot de troon uw aangezicht te zoeken. Heere, we zijn gevallen mensen. Wij hebben vanwege de diepte der val ons onderworpen aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf. We zijn vanwege onze staat gevallen van een top van eer in eeuwige verwoesting neer. We zijn de vader der leugenen toegevallen, en we hebben nu de God der waarheid tot een leugenaar gesteld. We zijn uit de vader der leugenen, zegt uw woord, en willen de begeerte van dezelfde doen, en hij was een mensenmoorder van de beginnen. Heer, alleen door wederbarende genade leren we wie we zijn, maar leren we ook uw vlekkeloze heiligheid. En zolang dat we leven en in onze natuur staat, hebben we geen ware bevatting van u, noch van uw dienst, noch van de heilige verborgenheden van uw woord. Want o koning van uw kerk, dan heeft de mens een voorstelling gemaakt van een godheid, van de dienst van een God. En hij leest het woord, in eigen waarneming verstaat hij het woord, maar hij heeft nog nooit geleerd wat uw kerk doorleefd heeft. Wij weten niets, wij kennen niets, wij willen niets, wij begeren niets, die zich als nieten en nullen voor u hebben leren waarnemen. En als wij nu vanavond met de gemeente voor uw aangezicht zijn, dan zijn we onder de bediening van het woord. We hebben vanmorgen mogen stilstaan, heren, hoe u de bediening van het woord vergelijkt met een visnet, getrokken door de zee, waarin allerlei soorten van vissen vergaderd worden, maar die op de stranden worden gezuiverd in goede en in kwade vissen. En nu zijn we weer onder dat visnet. En weer komt u met de bediening van de schriften tot ons. En weer trekt u dat net door de gemeente. Het zou mogen zijn, heren, dat we waarlijk gevangen zouden worden. En dat de mazen van het net van uw woord geen ruimte meer zouden laten om daarvan onderuit te komen, noch om daarvan te ontsnappen. Opdat we als gevangen mensen zouden leren kennen wat uw oude kerk heeft uitgedrukt. Gij hebt mij overmocht. Gij zijt mij te sterk geworden. En ik ben overmocht geworden, want Heere, leed ons toch de verantwoordelijkheid op weg naar de eeuwigheid dat wij verkeren onder de bediening van wet en evangelie. En dat we persoonlijk zouden onderzoeken of dat woord ooit als een kracht Gods in ons leven is ervaren en gekend. U hebt zelf gezegd dat de ploeger niet de ganse dag ploegen zal. Want Heer, u bent het die de akker voorbereidt en toebereidt, maar die ook het zaad strooit in de door uw geest wel toebereide aarde, opdat het de vruchten van geloof en van waarachtige bekering zou voorbrengen. En dat mogen dan ook vanavond zijn, heren, wanneer we spreken over de eis van het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En hoe die naam Gods nu ook in het leven van elke dag onze aandacht vraagt, dat leven en beleiden twee zaken zijn, dat ook wij in de wereld zijn, al zijn we niet van de wereld. En hoe dat uw kinderen met die naam, die heilige naam, rekening hebben leren houden op alle terreinen van het leven. Daarvan bad uw kerk, neig nooit mijn hart tot kwade zaken. Koning van uw kerk, zou u vandaag willen bevestigen het woord Gods te brengen daar waar wij het niet kunnen. Maar breng ons ook terug daar waar wij voor u eenmaal eden gezworen hebben. Toen we ons zaad voor de doop hebben gehouden en in een heilig ja-woord hebben getuigd dat we de wereld zouden verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven zouden wandelen. En dat we ons zaad in die voorzijde leer zouden onderwijzen, doen en helpen onderwijzen. Breng ons terug naar dat moment dat we ons ja-woord hebben uitgesproken, toen we voor uw aangezicht dieet hebben getuigd in het doen van de belijdenis, waarin dat we getuigd hebben dat we ons leven zouden versieren met werken en dat we zouden wandelen waardiglijk uw woord, dat we ook daarin onergelijk, te midden van een krom en verdraaid geslacht, ons leven zouden openbaren, ja, dat onze belijdenis met goede werken zou versierd worden. O God, dat ja-woord is eenmaal opgeklommen voor u, de levende God, en ook daarvan zegt u in uw woord: betaal de Heere uw geloften. Wij bidden of u ook uw kinderen onderwijzen wilt om u te kennen, o eedzwerende God, die toen in niemand was meerder dan u gezworen hebt bij uzelven dat gij aan David niet liegen zou. Ja, gezworen hebt dat u geen lust had in de dood van de goddeloze. Ja, gezworen heb bij uzelf dat al de beloften Gods, zoveel als er zijn in Christus Jezus, ja en amen zijn, Goden tot heerlijkheid. Wil u gedenken aan diegenen die met ons niet kunnen samen zijn, die thuis meeluisteren, geef ook daar nog een zegen. Wij bidden van u of u gedenken wilt aan onze overheid. Ook zij hebben eenmaal eden gezworen. Het is immers 30 jaar terug dat onze geëerbiedigde vorstin eenmaal haar ja-woord met een dure eedzwering heeft uitgesproken, toen ze de troon van dit volk werd betrouwd en de kroon op haar hoofd gedrukt werd. En ze met de vingers naar boven gestaan heeft: zo waarlijk helpen mij God Almachtig. De Heere geeft ze daar op deze dag eens aan te denken, dat ze dit volk zou voorgaan naar de eis van uw woord, en dat ze in al haar arbeid het zou inwachten van u, die de koning der koningen zijt en de koningen der aarde met purper omvat. Wil u ook gedenken aan degenen die in hoogheid zijn gezeten in onze vergaderingen, provinciaal, burgerlijk, landelijk? Ook zij hebben eenmaal hun eed uitgesproken. En ook deze eed is voor uw aangezicht gesteld, en doet ons dan onderzoeken of we waarlijk naar dat getuigenis hebben gehandeld, geleefd en bestuurd. Maar ook als kerkenraad mochten we daar een indruk van wegdragen, Heere, toen we beloofden naar die voorzijde leer, naar de opdracht van uw woord te regeren, niet links nog rechts, maar ons onvoorwaardelijk te buigen naar de eis van uw getuigenis. Opdat we samen bij het onderwijs van vanavond, persoonlijk ieder voor zich, zouden onderzoeken hoe ver dat we schuldig staan aan dat gebod: ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Wij denken aan de rouwdragende vanavond. Wil u daar uw vleugelen over uitbreiden en wees en weduwe en weduw naar en bedroefde ouders door uw getuigenis onderwijzen. Wij denken aan degenen die in het ziekenhuis worden verpleegd, hier en op andere plaatsen. U mocht de middelen gebruiken, zegenen, dienstbaar stellen. En dan denken we ook nog aan een man, een vader, die deze week in een ziekenhuis opgenomen moet worden voor een operatie. U hebt in dat leven al zoveel geklopt. Wil ook nu, terwijl de jaren klimmen, hem gedenken, en mocht het u behagen het verblijf in het ziekenhuis te heiligen, opdat hij er niet alleen genezen zou uit ontslagen worden, maar dat er winst voor de eeuwigheid uit werden geboren. Gedenkt hem daartoe met de zijnen. Wij bevelen onze jeugd, onze studerende jeugd aan u, de Heere. Ook de scholen weer begonnen zijn en de studies weer zijn aangevangen. Aan u, de Heere, geef ze de wijsheid daar wijzen. Om op al de plaatsen waar ze studeren het van u te mogen verwachten. O koning der kerken die raad en wezen de uwe noemt. Wij bevelen aan u, uw knechten. Degene die tot uw dienst worden voorbereid en opgeleid. Wil u waken in de vakante gemeenten en ook daar arbeiden. En zalf uw knecht met de zalving van de Heilige. Amen. Wij zingen 53, 54, 56 van 119. De eerste rondgang is een diaconale collecte die bijzonder bestemd is voor het werk van de zending. Een diaconale taak voor het ziekenhuis in Nigeria. Eén keer in een jaar wordt zo'n diaconale collecte gehouden. Wij bevelen deze aan uw meldadigheid. De eerste rondgang is daarvoor bestemd. 119. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Ik ben op diepst verdrukt. En ik heb voor mij al uw getuigenis ten eeuwig erf volvaardig aangenomen. 119, 53, 54, 56. geliefden, het wonder van de wedergeboorte openbaart zich naar buiten in een onberouwelijke keus. En die onberouwelijke keus kiest God, kiest zijn woord, kiest zijn dag, kiest zijn volk en kiest zijn wet. Het wonder der wedergeboorte openbaart zich in een onberouwelijke keus. Daarvan heeft Rut op de grenzen van Moab getuigenis gegeven. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Waar gij zult gaan, zal ik gaan, uw volk, mijn volk. Deze keus heeft Mozes doen kiezen. Liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden. Verre boven alle schatten en rijkdommen van Egypte. Die onberouwelijke keus die is bij God bekend. En de gemeente des Heren mag in de hoogtijden van het leven deze keus vernieuwen. Je leest in de schrift immers ook van een vernieuwde keus. En wanneer we nu, Psalm 119, dit gaan opzoeken, dan lees ik dat David God tot een getuige roept. Hij zegt: Heere, ik heb gezworen dat ik onderhouden zal de rechten van uw gerechtigheid. Daarmee heeft hij betuigd dat zijn levenskeus geen keus is van een uur. Dat dat niet een keus is die maar op enkele terreinen van het leven openbaar wordt. Maar de keus van de kerk is een levenskeus die alle terreinen van het leven betreft. Daarin komt dan ook het wonder van de wedergeboorte te helderder openbaar. Want de vruchten van het nieuwe leven die betrekken niet een klein deeltje van de mens, maar die betrekken de ganse mens bij het wonder van de genade. Daarom kon David zeggen: ik heb gezworen en ik zal het bevestigen dat ik onderhouden zal de rechten van uw gerechtigheid. En die gerechtigheid die ligt gebonden aan Gods wet. En nu die gerechtigheid zich ook gebonden weet aan alle geboden des Heren, gaan wij vanavond met u overdenken. Wij vragen uw aandacht voor de 37e zondagafdeling. Ik lees u daar de vragen 101 en 102 met het antwoord. Mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als we de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten zaligheid. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen van het Oude en Nieuwe Testament recht gebruik geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enig ander schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij die alleen het harte kent, daar waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepselen toebehoort. Zondag 37 gaat over de eedzwering. Dat kan een kind begrijpen. Wanneer we deze zondagverdeling, dan kunnen we ze verdelen in een geboden eed en in een verboden eed. De eedzwering is geboden. Mag men ook godzalig bij de naam Gods een eedzwering? Ja. Een verboden eed, mag men ook bij de heilige of enig andere schepsel een eed zweren? Nee. Dus, geboden eed, een verboden eed. De Heilige Geest leidt ons in de waarheid. Geliefden, misschien is het goed dat ik u even herinner dat deze 37e zondagafdeling niet los te maken is van de 36e zondagafdeling. En de 36e zondagafdeling, die verleden week met u doorgenomen is, die heeft gehandeld over het derde gebod. En het derde gebod, dat kan een kind weten, spreekt over de naam Gods. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Dan is het dus duidelijk dat deze zondagafdeling, welke handelt over het derde gebod, ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, dan ook weet diezelfde zaak in inhoud waarin het derde gebod wordt verdeeld, namelijk, ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, dat is een eis, maar ook daar de onlosmakelijke straf, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Wanneer dan het over de eed gaat, dan is het woordje eed ook al even gebruikt in de vorige zondagafdeling. Want wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed. En ik heb u de vorige keer gezegd over de eedzwering gaan we dus nu niet spreken. Maar daar komen we, als de Heer geeft, volgende keer op terug. Omdat onze vaderen in het licht van het derde gebod daar een aparte zondagafdeling aan hebben gewijd. Vanzelfsprekend komt u dan de vraag tot ons, waarom hebben onze vaderen, wanneer het gaat over de wetgeving, wanneer het gaat over het derde gebod, daar nu twee zondagafdelingen bij betrokken? Al hadden ze dat nu alles niet in één zondagafdeling kunnen samenbrengen, wat heeft onze wijze vaderen bewogen om hier scheiding te maken? Want om het onderwijs te begrijpen, dacht ik dat we altijd eerst moeten onderzoeken waarom toch hebben ze dit zo verdeeld. En ik dacht dat het niet zo moeilijk is. Want ik ben vanavond begonnen om tegen u te zeggen dat de wedergeboorte in de keus van het leven openbaar komt. En dat de keus van het waarachtige leven alle terreinen van het leven betreft. Een kind van God, die moet je overal in kennen. Thuis, in de keuken, achter zijn bureau, achter zijn werkbank, achter zijn koeien, in het land. Een kind van God moet je overal als kind van God tegenkomen. En daarom hebben onze vaderen terecht deze scheiding gemaakt, want ze hebben de leer en de wandel onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zeker, de gemeente des Heren is niet van deze wereld, maar ze is wel in deze wereld. En het gedrag van de gemeente Gods in deze wereld, die is gebonden aan het woord en aan de wet. De natuurlijke orde in het maatschappelijke leven, zoals de Heer ze naar zijn woord heeft verklaard, ze worden dan ook door Gods ware volk aanvaard en door Gods ware kinderen betracht. Wanneer dat we de zondagafdeling vanavond even u daarin proberen duidelijk te maken en de vraag gesteld wordt in het licht van het derde gebod, mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? dan is het opmerkelijk dat het antwoord begint, ja, als het de overheid. Dus dan worden Gods kinderen ook in het licht van de overheid, in hun genadeleven, in hun geloofsleven onderzocht. En dan kunt u begrijpen dat als de ouden daar de nadruk op hebben gelegd, dat ze ook toen en nu de misstanden die hierover zijn hebben aangetoond, maar ook tegelijkertijd het godzalige leven van de gemeente Gods hebben benadrukt. Een slordig leven past in de natuur niet, zeker niet van een kind van God. De schuld daartegenover ze is in het derde gebod vervat, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En wanneer we dan even de hoofdzaken uit de 37e zondagafdelingen proberen duidelijk te maken, dan is het eerste wat onze aandacht vraagt, niet mag men bij de naam Gods zweren, maar mag men godzalig zweren. Dus als vrucht van de genade kunnen en mogen Gods kinderen dan eden zweren. En dan hebben ze gezegd, ja, dat kan. En dan noemen ze verschillende zaken waarin dat gebeuren kan en mag. Dan spreken ze dat dat een taak van de overheid is, ten opzichte van haar onderdanen. Of anderszins, als de nood dat vordert, wanneer er bepaalde omstandigheden zijn. En dan gaat het dus niet alleen buiten de kerk, maar dan worden we ook bepaald in de gemeente Gods. Hoewel de gemeente Gods hun ja, ja en hun nee, nee hoort te zijn. Dan worden we bepaald waarom dat het is, omdat de trouw en de waarheid daardoor wordt bevestigd. En dat alles staat in het teken van de ere Gods. Dat staat in het teken van de zaligheid van de naaste. En dan gaan ze tenslotte ons leren dat de wijze waarop ze ons onderwijs geven over dat stuk levenspatroon dat daar in het woord van God over geschreven staat, want dat is in Gods woord gegrond en het is dan ook van de heiligen in de oude en nieuwe bedeling recht gebruikt. U voelt dan, dan komt er nogal wat onderwijs vanavond tot ons wat onze aandacht vraagt. Laat ik in de eerste plaats u trachten duidelijk te maken dat de eedswering ons terugwijst naar de ontzaglijke waarheid. De waarheid van een mens. De waarheid van een gevallen mens. Want nimmer zou een eed nodig zijn als de mens niet gevallen ware. We zijn in de diepte van de val, zijn we niet alleen van God gescheiden. En zijn we niet alleen beeldloos geworden en onderworpen aan de drievoudige dood. Daar staat geen punt in het leven van een mens. Het is dus niet alleen, hij is God kwijt, hij is zijn beeld kwijt en hij ligt onder het oordeel. Dat zou slechts een gedeeltelijke benadering van de diepte van de val van de mens zijn. Want de mens is in de diepte van zijn val de vader der leugenen toegevallen. Hij heeft de God der waarheid de rug toegekeerd en de God der waarheid voor een leugenaar verklaard. En hij heeft de vader der leugenen, heeft hij geloofd. De grote leraar heeft dat ingrijpende woord gesproken tot de fariseeën en de wetgeleden, die het werk van Christus, zijn knechtswerk, zijn middelaarswerk, als duivelswerk noemden. Hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen. Daar hebben ze de diepte van hun val betoond, want ze hebben het godswerk voor duivelswerk uitgemaakt. En toen heeft de grote leraar gewezen waarom dat ze zo'n belijdenis uitspraken. Want hij zegt, gij wilt de begeerten uws vaders doen. En die was een leugenaar van de beginnen. De mens is de leugen toegevallen. En te midden van dat onwaarachtige leugenbestaan van de mens heeft God in zijn woord de eedzwering geboden. Opdat zaken en woorden met het getuigenis van Gods alwetendheid toch als een waarheid uitgesproken kunnen worden. Dus de mens der leugen die zijn woorden en zijn zaken onder de aanroeping van de alwetendheid Gods durft te stellen. Heere, u weet dat. En wanneer dat we dit hier op de aarde mogen hebben, dan zien we dus de eedzwering als een dam, als een opgericht teken om de geest der leugen af te dempen, zodat er in het natuurlijke, in het kerkelijke leven nog een vorm van waarheid zou zijn te vinden. Het derde gebod wijst de ontzaglijke gevolgen van de diepte van de val. En wanneer mag dat dan gebeuren? Wel, als de overheid dat van haar onderdanen vordert. Dus dat is een recht en een macht van de overheid. Zij dragen het zwaard niet te vergeefs. Ze zijn er van God gesteld, opdat langs deze weg ook het natuurlijke leven aan de ordeningen Gods onderworpen zou zijn. Wanneer de overheid dan ook de wetten Gods niet acht, dan is ook daarin de bandeloosheid dadelijk aanwezig. Ik heb in de overdenking van deze waarheid ook gedacht, en misschien u met mij ook wel, aan hoe 30 jaar geleden onze geëerbiedigde vorstin is gestaan heeft voor het aangezicht Gods. Die waar de bladen die de laatste dagen in onze gezinnen zijn, de periodieken, die hebben op verschillende plaatsen die foto nog afgebeeld. En daar kan je onze vorstin zien staan met haar vingers naar boven. En met haar hoofd naar de hemel. Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Dacht u? Om dit volk te regeren naar het woord, Gods wetten te handhaven, Gods dag te eerbiedigen, Gods zaak voor te staan. En hij zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Wanneer we denken dat de overheid de eedzwering zelfs uit de wetgeving heeft willen halen, dat de geest van de antichrist, de atheïst, ruimte gegeven wordt om zich van dat overheidsgezag te ontdoen. Wanneer de overheid dat vordert, dan heeft de overheid het nu zover dat ze dat niet meer vordert. Die in overheidsdienst komt, die overheidsfuncties aanvaardt, die in overheidsrechts- en raadzalen is, die kan zich van die eis van de overheid ontdoen. Want de overheid heeft daar zelf ruimte voor gegeven. Er wordt niet mee gevraagd. Ja, waarlijk, help mij God almachtig. Je kan ook een verklaring schrijven dat je de waarheid zal spreken. Dan mag je dan ook je naam onderzetten. Maar de aanroeping van de heilige naam Gods en hem tot een getuige aanroepen, dat heeft de overheid in onze dagen al weggehaald. Dus we kunnen nauwelijks meer spreken van een christelijke overheid. Als de overheid dat vordert, zodat nu bij de eedzwering, bijvoorbeeld bij de beëdiging van officieren, bij de beëdiging van rechters, bij de beëdiging van getuigen, bij beëdiging in de rechtszaal, zelfs dat gebod door de overheid onkracht is geworden. Terwijl Gods woord ons duidelijk leert, vrees God, eert de koning, en dat ze dat overheidsgezag bij de gratie des Heren hebben te handhaven. Dus op zichzelf begint hier de zonde ons al aan te klagen. De overheid vordert het helaas niet meer van haar onderdanen. Als onze vaderen deze zondagafdeling in 1978 zouden moeten schrijven, dan zouden ze er misschien tussen haakjes aan moeten zetten, zover als u dat nog wil. Wanneer de overheid dat voordoet. Maar als we denken waarom dat onze vaderen dit in deze zondagafdeling al zo hebben gesteld, wel, dan was dat onder verschillende omstandigheden. In de eerste plaats ging het in die tijd ook tegen de wederdopers. De wederdopers die naast de Romeinse kerk, toen de kerk der reformatie, bijzonder veel schade hebben aangebracht. En die wederdopers die hadden hun eigen levensbeschouwing. Die erkenden geen overheidsgezag. Denk maar aan de Jehovah-getuigen in onze dagen. Dus het terrein van de overheid, dat is een onheilig terrein. Daar hoort niets van de gemeente Gods. Dat is een afgepaald terrein. Daar mag je als kerkje zelfs niet eens mee bemoeien. En toen is die geest van de overdoop van de wederdopers gekomen, die bij eigen inzicht zich niet laten leiden door het woord van God, het godzalig vonden om niet te zweren. Tegen deze geest van de wederdopers hebben onze vader toen de strijd gestreden, maar ook de atheïst die toen zich al opmaakte, die alle banden met het woord van God kwam door te snijden en die begeerde om God te erkennen in het dagelijks leven van elke dag. En als dan de vraag gesteld wordt, mag men dan ook bij de naam godzalig eed zweren? Ja, zeggen ze dan, dat mag als de overheid het van haar onderdanen of anderszins de nood vordert. En waarom dan wel? Om de trouw en om de waarheid daardoor te bevestigen. Dus het was een dam tegen de ontrouw. Ja? Om de trouw te bevestigen en om de waarheid. Dus de eed, dat was een dam tegen de ontrouw. De ontrouw in belijdenis, de ontrouw in de gehoorzaamheid aan het woord van God. U moet maar denken aan die bijzonder historische gebeurtenis in ons eigen volksleven. En u moet dat van de schoolbanken nog wel kennen. In de tijd tussen de strijd, tussen de leer der vaderen, de gereformeerde leer, en de leer van de Arminianen die zich toen opmaakten, de remonstranten, waarin dat toen ook de overheid betrokken werd. De tijd van prins Maurits met van Oldenbarneveld. En je weet het, prins Maurits die dacht, we er maar niet te veel mee bemoeien met die godsdienststrijd in die dagen. En toen kwam hij bij zijn godzalige neef, de stadhouder van Friesland. Toen kwam hij op bezoek en toen heeft de godvrezende stadhouder van Friesland, die heeft de akte opgezocht en de woorden opgezocht die prins Maurits had uitgesproken bij zijn ambtsaanvaarding. En daar had Maurits voor het aangezicht des heren beleden, zo waarlijk helpen mij God almachtig, dat hij de ware religie zou verdedigen tot de dood toe. En toen heeft die godvrezende stadhouder van Friesland gezegd, Maurits, kijk eens, eenmaal heb je gestaan voor het aangezicht des heren, je mag je hier niet neutraal in opstellen, het gaat om der waarheid een getuigenis te geven. En dat heeft de heren in de middellijke weg willen gebruiken, dat prins Maurits opnieuw aan de zijde Gods gekomen is en toen gekozen heeft voor die aloude waarheid, waar als vrucht ervan de synode nationaal gekomen is met alle vruchten die de reformatie daarna ontvangen heeft. Eed zweren om de waarheid getuigenis te geven, de waarheid van mijn ambt, de waarheid van. Nog meer, om daardoor dat alles te bevestigen en dat tot Gods eer en tot des naaste zaligheid. Dus het staat in het licht van twee dingen. De eer Gods is ermee gemoeid en de zaligheid van de naaste is ermee gemoeid. En wanneer we dat lezen, dan komen we niet alleen op de terreinen van het burgerlijke leven, van het maatschappelijke leven, maar dan stappen we als het ware zo het kerkelijke leven binnen. Want in het kerkelijke leven worden ook eden afgelegd. Wanneer dat wij onze kinderen voor de doop houden, dan is ons ja-woord als een eedswering voor God. dat wij onze kinderen zullen opvoeden en die voor zijde leer. Waar we de Heere met een eedzwering hebben beloofd, dat we de wereld zouden verlaten. Wat dacht je er van jeugd, die kleedje? Dat we in een nieuw godzalig leven zouden wandelen. Wat denk je van je lege plekjes in de kerk? Dat we zouden handelen gelijk God in zijn woord het bevolen heeft. Dat hebben we hier beloofd. Met een eedzwering naar de hemel. Zou u daar vanavond eens over willen denken als u thuis komt? En zou er dan geen beeldenstorm moeten plaatsvinden in onze woningen? Om alles wat in strijd is met de eer en de zaligheid van onze naaste. Naar de eis van het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Ik heb u gezegd dat er een geestelijke beeldenstorm in onze eigen woningen zou plaatsvinden. Dat hebben we hier beloofd voor het aangezicht des Heren. Nog meer eedzweringen? Dan denk ik aan het ogenblik dat we gestaan hebben en onze openbare belijdenis gedaan hebben. Toen hebben we beloofd dat we de leer zoals ze ons voorgehouden, geleerd is, zoals ze door ons verstaan is, dat we daarna zouden leven tot onze dood toe. In leven en sterven hebben we zelf beantwoord. En we hebben beloofd dat we dan onze belijdenis met een goede werken zouden gaan versieren. Dat ons leven naar de schrift een sierlijk leven zou worden. Hebben Jaap gezegd. En ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden. Die zijn de naam ijdelijk gebruikt. Dat is een eedzwering Gods. Dat is een eedzwering in de ambtelijke dienst. Een eedzwering toen in de ambtelijke dienst ingezet werd. En we gezegd hebben, ja ik. Toen hebben we gezworen dat we naar de leer der ouden, onder het getuigenis van de Heilige Geest, zouden vasthouden aan die aloude, beproefde, gereformeerde leer. En ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Dan hebben ambtsdragers dus een dubbele verantwoordelijkheid. Dan moet hun leven dus wel bijzonder sierlijk zijn. Dan moet hun leven wel zeker gekroond zijn met een voorzichtige wandel in het midden van de kudde waarin dat ze weiden mogen, zoals het formulier ons dat zo treffend komt te zeggen. En dat tot Gods eer en des naaste zaligheid. Want die naaste, die heeft immers een nauw oog op de betrekking van het woord van God. We moeten degene weer eerwaardig zijn, toch ook die eer geven. Maar als we niet eerwaardig zijn, hoe kan je dan eer ontvangen? Tot de eer van God en tot de naaste zaligheid, opdat die naaste door de wandel gewonnen wordt. Ik heb u het voorbeeld jaren geleden eens genoemd van de oude dominee Hoekstra, een van de oude gereformeerde leraren, hij is lang in de eeuwigheid. En hij diende in de gemeente van Vlaardingen, de vorige eeuw. Die man had een teer en een godvrezend leven. En hij had een ouderling, en die ouderling die werkte op een bedrijf, en daar was hij tot spot en hoon van degene met wie hij werkte, want hij was een van de fijnen, van de afgescheidenen. En dat was in die tijd, was dat een belijdenis om bij die afgescheiden gemeente je te durven voegen. Dat gaf hoon en spot en dat gaf vaak ook uit je brood verstoten te worden. En die directeur van het bedrijf waar die ouderling werkte, die hield dan ook niet op om regelmatig te schimpen. En op het laatst, toen begon hij ook over dominee Hoekstra te schimpen. En ja, in die tijd dat een boterham natuurlijk erg zwaar woog, was het niet zo moeilijk om antwoord te geven op al die schimp. Tot op een keer de Heere die man vervrijmoedigde. en tegen zijn directeur gezegd, hé baas, mag ik eens wat tegen je zeggen? Hij zei ja. Hij zegt, u schimpt, daar schijnt u lust in te hebben, om te schimpen op de ambten. En bijzonder te schimpen op die oude leraar van ons. Hij zegt, mag ik eens een voorstel doen? Ik wilde met u naar de markt in Vlaardingen. Kan je lezen in een van de werken van Hoekstra, staat het letterlijk in beschreven. Ik wilde met u naar de markt. En dan gaat u op de markt staan. En onze oude leraar op de markt. En dan roepen we al de mensen van Vlaardingen bij elkaar. En dan vragen we of iemand uit de gemeente één smet kan leggen op onze leraar. Maar dan vraag ik ook aan al degenen die er staan om dat op uw leven te doen. En toen heeft de Heer het gebruikt om die mond te sluiten. Toen was hij overtuigd van het godvrezende leven van de oude Hoekstra. Zo hebben ze gewandeld, de ouden, om Gods eer en om des naaste zaligheid. En, staat er, want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament terecht gebruik geweest. Dan krijg ik eigenlijk twee dingen nog die dan onze aandacht moeten vragen. In de eerste plaats, het is gegrond in het schriftwoord. In Gods woord is het gegrond. En dan zou ik bijna beginnen om u te bepalen bij een eedzwering die ons brengt in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Waar Gods woord van spreekt, toen er niemand was boven hem, zo heeft God gezworen bij zichzelf. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Dan wijst dat naar de eedzwering in God zelf, waarin hij gezworen heeft bij zichzelf, dat al de beloften Gods, zoveel als er zijn, in Christus Jezus, ja zijn en amen, gode tot heerlijkheid. Dat wijst ons bij de eedzwering Gods, waar hij gezworen heeft bij zichzelf, dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Dat is die eedzwering in God zelf, waarin hij gezworen heeft dat de arbeid van Christus volkomen genoegzaam zou zijn tot de verzoening van de zonde van het ganse menselijk geslacht. Een eedzwering in God zelf. Een eedzwering van Sionsborg, toen hij gezworen heeft voor het aangezicht van zijn vader. Zie, ik kom, o God, om uw welbehagen te doen. Ik draag de heilige wet die ge de sterveling zet in het midden van mijn ingewand, waar hij gezworen heeft voor het aangezicht van zijn vader de zonde van zijn gemeente uit te delgen, de schuld te betalen, de straf te dragen en het onvergankelijk leven te verwerven. Dat ligt in de eedzwering van de drieënige God. Ja, dat is in het woord van God gegrond. En het is door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament dan ook recht gebruik geweest. En dan zou ik dus vanavond de voorbeelden van de oude en nieuwe bedeling moeten gaan opzoeken om te bevestigen wat hier staat. En ja, waar moet ik dan beginnen? Bij Abraham en Abimelech, toen ze zwoeren bij zichzelf. Moet ik u bepalen bij de eedzwering van Jacob, toen hij in Egypte land zijn zonen om zich vergaderd heeft en ze liet zweren dat ze zijn stof zouden brengen in de spelonk van Machpela? Of moet ik u bepalen bij de eedzwering van de broers van Jozef, toen ze na de dood van Jacob gezegd hebben, zweer ons dat ge uw toren niet meer zal uitvoeren? Of moet ik u nog een grotere en treffender eedzwering noemen, als we denken aan Gibea, waar twee kinderen van God bij elkander staan in het woud en daar zweren, David en Jonathan. En ze daar met elkander het eens worden en Jonathan door het geloof beleidt, zeggende: David, ik weet het, God heeft je voorbereid om koning in Israël te zijn. Zweer mij, zweer mij. Dat wanneer je straks het koninkrijk Israël betrouwd zijt, dat je mijn zaad spaart en mijn zaad weldadigheid doet. En dan lees ik: en David zwoer. En als dan later het huisgezin van Saul en van Jonathan uitgeroeid is onder het oordeel Gods, dan lees ik hoe David die eed handhaaft als hij zegt: zijn er nog van het huis van Saul dat ik weldadigheid aan dezelfde doe. En de eedzwering daar openbaar wordt als Mephibozeth uit het Lodebar gehaald wordt. En de eedzwering Gods daarin al zijn luister vervuld wordt. Ja, het is door de heiligen van het Oude en ook van het Nieuwe Testament gebruik. Je leest dat Paulus dat doet in de Galatenbrief. Je leest dat Paulus daar ook in de Korinthenbrief van spreekt. Als hij getuigenis geeft van de waarheid, God zeggende: ik heb het u gezworen. En boven dit alles zou ik u mee kunnen nemen naar de openbaringen. Waar we de eindgerichten Gods worden geboodschap in het woord. En ik zie de Zoon des mensen staan met zijn ene voet op de aarde en zijn andere voet op de zee. En dan hoor ik en hij zwoer. Hij zwoer dat er geen tijd meer zijn zou. Ja, de eedzwering is in de schrift te vinden. De godzalige eedzwering. En ze is door de oude en het nieuwe verbond ons duidelijk geleerd. En mag men dan ook bij heiligen of bij enig ander schepsel een eed zweren? Nee. En dan mijn tweede gedachte, maar wij zingen daar eens van. Van Psalm 24, het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op, wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God betreden. De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. De tweede van 24. Nadat de onderwijzer ons duidelijk gemaakt heeft hoe dat de eedzwering door God geboden is in het publieke leven, in het kerkelijke leven, hoe dat op de schriften gegrond is, dan gaan ze in de tweede vraag over deze eedzwering tegelijkertijd bestraffen de onheilige eedzwering zoals ze toen en ook nu wordt gebruikt. Mag men ook bij de heiligen of bij enig ander schepselen een eed zweren? En dan hebben ze terstond gezegd nee. Want rechte eed zweren, dat is God aanroepen. Wanneer dus over de eedzwering gesproken wordt, dan heb ik u gezegd, dan wijst dat in de eerste plaats naar de diepte van een mensenval. Maar het wijst in de tweede plaats, en dat is bijzonder in de tweede vraag openbaar, naar de heerlijkheid en de majesteit van God. We zijn in de toenadering tot de troon begonnen vanavond om te zeggen dat we van de hemelse majesteit niet aard zouden denken. En dat we van een aards mens geen hemelse gedachten zouden hebben. Ik dacht dat dat goed is om dat altijd maar weer in herinnering te houden. Want eed zweren, dat is God aanroepen. Welke God? Dat is een heilige God. Dat is een alwetende God. Dat is een overal omtegenwoordige God. Dat is een rechtvaardige God. Of, zo de vaderen in het onderwijs zeggen, een God die het hart kent. Een God die de waarheid getuigenis zal geven en die mij straffen zal indien ik valselijk zweer. En dan wijst dat naar het tere leven van Gods kinderen. Hoewel de bediening van de wet en de behandeling van de wet ons bij vele ethische vragen bepaalt, die in de ethiek, in de christelijke ethiek in onze dagen zeker wel aandacht mogen hebben, dacht ik dat we toch altijd voorzichtig moeten zijn om een zondagafdeling als deze buiten het persoonlijke leven van Gods kinderen te houden. Want God aanroepen, die het harte kent, die de nieren proeft. En deze wetenschap van deze heilige majesteit Gods is voor het ware leven van Gods kinderen tot een onnoemelijke troost. De God der waarheid aanroepen. Te midden van al hetgeen wat over het leven van Gods ware kinderen gaat. Want die leugenaar van de beginnen, die heeft hier op aarde maar al te veel gezellen. Mensenkinderen die aan de leidraad van de vader der leugenen gebruikt worden om dat ware leven, dat ware geloof, die ware bevinding aan te tasten. En dan mag de gemeente Gods ten opzichte van hun persoonlijk genadeleven de vinger wel eens naar boven stoppen. Dat sturen. Heren, u weet het. U zal de waarheid een getuigenis geven. Want u bent het, zeggen de ouden, die alleen het harte kent. En ik heb u gezegd, wat is dat een onnoemelijke troost. Om die tijden in het leven te kunnen ervaren. Zowel in het persoonlijke vlak. Want de kerk God staat midden in de wereld. In hun eigen strijd. In hun eigen verdriet. In hun eigen bekommeringen. Een volk dat alleen wonen zal. Een volk waar de ere Gods op het hart gebonden is. Maar mensen, godsdienst op het hart gebonden, dat is nog heel wat anders als de ere Gods opgebonden. Dat is een volk dat leeft bij de kennisneming van een alwetende, almachtige, overal omtegenwoordige Gods. En die ere Gods, die kan zo op het hart gebonden liggen, dat ze, om een voorbeeld te noemen, met een Jozef in Egypte zeggen, Heere, zou ik zo'n groot kwaad doen, dan is de ere Gods ze liever dan allegeen wat hier op de wereld omringt. En te midden nu van die geest der leugen, van die vazallen van de leugenaar van de beginnen, is er een volk op de wereld die zeggen mag, Heere, u kent toch mijn hart? U weet toch wat er in mijn leven is? U kent toch de verborgenheid van mijn ziel, dat is u toch bekend. En u zult toch de waarheid getuigenis geven. Dat is een volk die bij ogenblikken het eens op God wagen mag. En met God wagen mag. Ik lees, zal men bij heiligen of andere schepselen een eed zweren? Nee, rechte eed is God aanroepen. Rechte eed is die God aanroepen die het hart kent en de waarheid getuigenis geeft. En dan voelt u dan zou ik die gedachten nog wel verder op willen bouwen. En dan even al de ethische vragen van onze tijd vergeten. Maar het onderwijs vraagt het om daar toch ook nog even uw aandacht bij te bepalen. Mag men bij heiligen andere schepselen een eed zweren? En als we dan de vraag lezen en begrijpen de strijd waar de ouden in die tijd bij betrokken waren. Dat was bijzonder in de strijd tegen Rome's kerk. De strijd tegen Rome. Ze is eigenlijk nauwelijks te vinden. Waar is nog de strijd tegen Rome? Die onze ouden toch maar duidelijk de vertegenwoordiging van de antichrist durfde noemen. Wanneer we lezen hoe vandaag de moderamen van verschillende kerken, kerkregeringen, hun gelukwensen aanbieden als daar een nieuwe paus gekozen wordt. Dan zeg ik de waarheid een getuigenis geven. Onze ouden zeiden antichrist. Ze spraken over de leer en de sacramentenleer van Rome. Vervloekte over, vervloekte goddeloosheid. Vervloekte over die. Ze hebben de leer, die hebben ze zonder meer aangewezen als een helse leer. En dan zou je vanavond daar ook wel eens op in willen gaan. Om te zeggen, mensen, waar zijn we gebleven? Katholieke Bijbelstichting. En het Nederlands Bijbelgenootschap, hand in hand. Vertalingen worden op de markt gebracht, nieuwe psalmberijmingen. De kerk der vaderen, dat is niet de vaderlandse kerk. De gemeente gods, zoals ze vroeger was. Ze zou zeker niet zo geleefd hebben. Maar vandaag en de dag is het allemaal mogelijk. Katholieke Bijbelstichting, Bijbelgenootschap. Samen vertalingen op de markt, psalmen op de markt. En alles wat ons aftrekt van de God van de waarheid. En dat licht was de strijd van de vaderen. Die strijd is weg. Beetje verdraagzaam, beetje oecumenisch denken. Wat ruimte laten voor andere gelovigen, voor andere gedachten. Maar onze vaderen hebben gezegd, mag men bij die heiligen of bij die andere schepselen eed zweren. Ga over de heilige verering en hoe dat de heiligen aangeroepen werden en nog aangeroepen worden niet spreken. Moet je eens denken, zo waarlijk helpen mij Petrus. Zo waarlijk helpen mij Paulus. Zo waarlijk helpen mij Maria. Dat is realiteit. Of andere schepselen. Beeldendienst, Astarat, Baaldienst, God van Ekron. Andere schepselen aanroepen. Schepselendienst. Zou ik vanavond eens wat ironisch daarbij mogen betrekken. Het aanroepen van schepselen. Die zich op een bepaalde wijze indringen. Een plaats trachten te vinden in het kerkelijke leven. En daar als een soort godheid zich gedragen. En waarin dan zo vaak ook de grond van ons leven wordt gevonden. Want die heeft het gezegd en die heeft het gezegd en die heeft het gezegd. Dacht je dat Gods kinderen het kunnen doen wat mensen tegen te zeggen? Die hebben maar één begeerte, wat God zegt. Die hebben maar één verlangen. Spreek gij eens tot mijn ziel, ik ben uw heil. En wat een strijd kan dat geven in dat leven van Gods kinderen. In hun levensproblemen en hun geloofsproblemen. Want als die kerk de dwaasheid begint om een oor te leggen naar links. Of een oor te lenen naar rechts. Dan zijn ze als van de wind heen en weer bewogen. Maar als dat ware volk van God het eens wagen mag, God aanroepen. En het is inwachten wat de Heere tot de ziel zegt. Dan weten ze wel, wat hier onze ouden beleden heb, mag men bij schepselen. Mag men bij heiligen. Mag men daarop eden zweren? Nee, want het is een volk op de wereld die geestelijk en bevindelijk leed, dat er maar één betrouwbaar is. Dat is de levende God. Dat is een volk die is met God nog nooit bedrogen uitgekomen. Maar die is helaas in de praktijk van het bevindelijke leven met zoveel mensen ondersteboven gegaan. Mag men bij de heiligen of bij enig andere schepselen eed zweren? Nee, want de rechte eed zweren is God aanroepen dat hij als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis geven en mij straffen indien ik valselijk zweer. Zou kunnen spreken over de kalverendienst van Israël. Zou kunnen spreken over de dienst van Jerobeam. Daar ga ik vanavond maar niet over verder. Want de schrift die heeft natuurlijk al die voorbeelden die hier genoemd worden ons maar al te duidelijk voorgesteld. Maar we gaan, heb ik gezegd vanavond, over de praktijk van het leven van Gods kinderen nu ook spreken. Mij straffen indien ik valselijk zweer. Wat is de straf Gods? In het valselijk zweren. Als ze straks de wetgeving, zoals ze door onze vaderen in dichtvorm gezet is, zingen, dan zingen we: neig nooit mijn hart tot kwade zaken. Want we lezen in de schrift inderdaad van zulke kwade eedzwering. Even een voorbeeld en dan breid ik dat maar niet verder uit. Dan denkt u bijvoorbeeld maar aan Izebaal. Hè? Als Achab gramstorig dag voor dag in zijn paleis zit en zegt die goddeloze koningin tegen hem. En zegt: mijn koning, wat scheelt eraan? Wat scheelt eraan? Dan zegt Achab: daar zit daar een Israëliet, een Nabot. Dat is een man waar ik dus zo ontzaggelijk last van. Die Nabot, dat is zo'n verschrikkelijk mens. Wat is er dan, man? Kijk, ik wil die wijngaard van hem hebben. En dan zegt hij elke keer dat ik daar kom, dat doe ik niet. En als die man dan nog motieven had. Weet je wat voor motief dat hij heeft? Hij zegt: dat is een erfenis van de vader in. Dat heb ik van God gekregen. En wat ik nu van God gekregen heb, dat is niet te koop. Niet waar, volk van God? Wat je van God krijgt, dat verhandel je toch niet? Maar van God is het niet te koop. Dus ja, dat kan niet, hè, want dan zou ik God tegenkrijgen. O, zegt die goddeloze koningin tegen Achab, kan jij er niet voor zorgen? Zal ik ervoor zorgen? Ik zweer je het, man. Ik zweer je het, man, dan zal ik een einde maken. Ja, zo'n goddeloze eed. Als je op een diefelijke wijze de goederen eigent die je niet toekomen. God heeft nog nooit zijn goedkeuring gegeven aan kwade zaken. Welke eden dat er dan ook worden uitgesproken. Zou ik ze opgenoemd uit de schrift? Waarin God zijn ongenoegen openbaart. Denk maar aan de Nieuwtestamentische gemeente. Ananias en Safira. De apostel Petrus zegt: Ananias, is je hart recht voor God? Is je keus onvoorwaardelijk? Is je hart werkelijk gebogen tot de dienst van God? Is je leven gericht om God de eer te geven? Want die God die kent je hart en die zal degene die valselijk zweert straffen. Hij zegt: ja, mijn hart is oprecht voor God. Hij zegt: wat je verkocht hebt in de dienst des Heren, is dat werkelijke bedrag dat je van daarvoor ontvangen hebt? Hij zegt: zweer dit. Zegt hij: ik zou je straffen. Hij zegt: die God die de harten kent, die der waarheid een getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer. Ik heb vanmiddag ook nog even zitten denken, maar dat ga ik ook maar niet te breed opbouwen. Ik heb alleen wat bekeringen gehoord van mijn leven. Heel wat bekeringen gehoord. Ja. En dan zou je het zeggen, als met een eedzwering wordt God tot een getuige geroepen. Ik heb wel eens meegezegd dat ik eens heel in het begin nog in de gemeente was. In ene middag. En ik kwam bij twee mensen. En de een die vertelde de bekering. En een half uurtje later zat ik er ook bij. Een ander die zat dezelfde bekering te vertellen. Precies in. Ja, van elkaar gestolen, wie weet ik niet. Maar een van twee was een geestelijke dief. Ja, zo kom je eraan. Hij heeft echt van God gekregen. Zie, ik kan het wel zweren. Nou, en ik op de fiets terug naar die ander. Ik zei: joh, één van twee, jij liegt of die ander. Jij hebt gestolen of die ander. Ze zei: ik kan er wel bij zweren. Er staat: mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepselen toebehoort. Wat is het een wonder, mensen, als we leven mogen in het besef van de God der waarheid, die ons leven toetst, ons patroon toetst, onze werken toetst. En ook in het natuurlijke leven getuigenis zal geven over gemaakte afspraken bijvoorbeeld, dat die gehandhaafd worden. Want we kunnen in het natuurlijke leven wel denken dat we elkander bedriegen kunnen, maar je kan God daar niet in bedriegen. En nu leeft er een volk op de aarde die leeft bij de waarheid. Mag ik het zo uitdrukken? Kan Gods kinderen tot een getuigenis. Die zeggen, Heer, liever 2 centen in de gunst van u, niet? Dan op een diefelijke wijze met een portefeuille met geld. Dat is een volk op aarde die begeert in alle eerlijkheid voor de Heer te wandelen. Die weten wel, als God straks daar waarheid getuigenis zal geven in de grootste dag, dan zal er maar 1 goed voor de eeuwigheid waarde hebben. Dat is dat goed wat de kerk van eeuwigheid geschonken is. Nou, dat was het onderwijs. Ik zou eigenlijk zondag, die we vanavond behandeld hebben, met enkele vragen ook kunnen behandelen. Met enkele zinnen duidelijk kunnen maken. Wat gebiedt het 3e gebod? Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. De betrachting van het 3e gebod. Dat geeft Gods kinderen te leven onder de wetenschap van een alwetende, hartdoorzoekende God. Dat is een erfenis die genoeg aan God heeft. En als je genoeg aan God hebt, dan zou je er nooit zoveel bij krijgen van de wereld. En dan krijg je er ook nooit zoveel bij van de godsdienst. Maar als je genoeg aan God hebt, daar is en voor de tijd en voor de eeuwigheid zoveel genoegzaamheid in, dat je en in de tijd en straks in de eeuwigheid zonder tekorten door de wereld en uit de wereld gaan mag. Het 3e gebod stelt ons leven voor de alwetendheid van God. En nu weet ik dat, ach, mensen, dat heb ik in het ambtelijke leven al zo vaak meegemaakt. Als er bepaalde zaken waren, dat ze de vingers naar boven staken, God weet ervan. En dan zei ik altijd, de vrucht bewijst dat wel. De vrucht die bewijst dat wel, of God ervan af. Al zo is het leven van Gods kinderen gesteld. Die begeren hier in alle eenvoudigheid, in alle teerheid, in alle eerlijkheid te wandelen voor het aangezicht des Heeren. Ik ben begonnen vanavond om tegen u te zeggen, de wedergeboorte openbaart een onberouwelijke keus. En die onberouwelijke keus komt openbaar in je gezin. God lief boven alles, genoeg aan God. Komt openbaar in je zaken. Kom openbaar in het leven van elke dag. Daar heeft de kerk van gezongen. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Hij is mijn toevlucht te alle tijden. Amen. Heren, we hebben getracht de vaderen te volgen in dit ingrijpende gebod, waar onze ouden een speciale zondagafdeling gewijd hebben, om te bewijzen dat leer en leven niet te scheiden is. Een erfenis die weet dat u getuigenis van de waarheid geven zal. De waarheid zoals u ze werkt, plant, onderhoudt en bevestigt. O koning, de kerk doet ons al zo leven in de wetenschap van uw goddelijke alwetendheid en goddelijke overal om tegenwoordigheid. Wij bidden van u, of u ook de bediening van vanavond, waarin het net van uw woord opnieuw door de gemeente getrokken is, of u dat gebruiken wil, of in dat net eens gevangen mochten worden, dat we in de mazen van uw woord zouden vastlopen, dat we niet meer links nog rechts zouden kunnen, dan alleen u, onze rechter, om genade te smeken. Wil u, o koning van uw gemeente, de waarheid gebruiken tot onderwijzing voor hun erfenis, dat het op u wagen mag. Zegen de waarheid naar uw woord. Doet ons het pad van uw geboden gaan. Schraag op dat spoor onze wankelende gangen. Wil over de gemeente waken. Wil ieder kracht geven tot zijn werk. Woont op de scholen. Helpt ieder die daar arbeidt in gunst en genade. Denkt aan onze verenigingen. Laat ook hun arbeid tot zegen en zaligheid mogen zijn. Zou u willen werken op de plaatsen der barmhartigheid? Verdenken aan de tehuizen, de inrichtingen, de gestichten, de ziekenhuizen, waar zoveel leed, zoveel verdriet is, maar waar ook zo vaak de wonderen van uw genade zich openbaren. O koning van uw kerk, woont erin. Ook ziekenhuis in onze plaats. Wil daar allen helpen die daar iets te hebben te verrichten. En leiding zijn betrouwd. Wil ons met de broeders kerkenraad de gemeente doen wijden. Met geheiligde wetenschap. In de beleving dat u de God der waarheid zijt. En zegen ons naar uw woord. Om Jezus wel. Amen. De slotzang is uit de 10 geboden des Heren. Zover als noodzakelijk maak ik bekend dat morgenavond om 19:30 de vergadering zal zijn met de besturen van de verenigingen. Ik wou ook graag die mensen die we benaderd hebben voor de min 16-jarige groep vragen daarbij aanwezig te zijn. En ook de mensen van de zendingscommissie, hartelijk welkom op die gecombineerde vergadering waar we over het werkprogramma van deze winter met elkander hopen te spreken. Morgenavond om 19:30. We zingen van de 10 geboden het 4e vers. Misbruik geen sinds de naam des Heren, zweert nimmer een valse eed, want hun die zijn naam onteren, is zijn getergde wraak gereed. Het 4e van de 10 geboden. Gaat dan heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.